Het is een voorrecht om te midden van de kinderen van God, te midden van Gods volk te zijn. In sommige gemeenten wordt dit altijd heel zwaar onderstreept, dat het een bijzonderheid is als je met Gods volk mag optrekken of mag samenkomen. Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus daar waar twee of drie tot zijn naam of in zijn naam bij elkaar zijn, zelf aanwezig wil zijn. Dat is het bijzondere. We willen graag vanmorgen iets lezen en waarschijnlijk is dat voor iedereen heel, heel erg bekend, omdat sommigen van u dit, of velen van u dit misschien elke zondag horen. Anderen het misschien voor het eerst horen, dat kan. Maar het komt uit het laatste Bijbelboek. En dat doe ik niet om u het gemakkelijk te maken, zodat u het ook kon vinden. Want dat laatste Bijbelboek, dat is best te vinden. Maar omdat mijn hart, ik denk door Gods geest geleid, graag iets wil delen uit het laatste Bijbelboek, het eerste hoofdstuk, dus Openbaring 1. En ik lees vanaf het begin, vanaf vers 1. Openbaring 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die leest, u misschien op dit moment, ik ook, en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En nu komt een stukje wat u waarschijnlijk uit uw hoofd kent. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven godsgeesten, gods of van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Het gaat over de Heer Jezus in dit laatste Bijbelboek. Om precies te zijn, God zelf laat weten, je moet hem leren kennen. Het is de openbaring niet van Johannes, natuurlijk die heeft geschreven. Maar het is de openbaring, het is het onthullen, het bekendmaken van de Heer Jezus. Onthulling, openbaring van Jezus Christus. Een onthulling om hem te zien. Zoals je een standbeeld op een bepaald moment ziet onthuld. Er komt een burgemeester of weet ik veel wie, en die trekt het doek weg en dan ineens wordt dat kunstwerk onthuld. Het kunstwerk, met hoofdlettertjes alsjeblieft, wordt onthuld. God trekt het doek weg. Een buitengewoon moment. Dat is het laatste van de Bijbel. Dat God zegt, Dat emotioneert me nogal. God zegt, ik zal je nog één boek geven over hem. Het geleuter over wat wij allemaal niet goed doen, of wat in de wereld scheef ligt, wat er aan politiek gekronkel is, wat er aan leugenachtigheid is, wat er aan politiek gedoe is, vergeet dat. Openbaring van Jezus Christus. En je zou eigenlijk op het puntje van je stoel moeten zitten. Het hoeft niet, blijf rustig zitten. Ik bedoel het niet letterlijk, uiteraard. Maar je zou eigenlijk zo gespinst moeten zijn op dat prachtige. Wat gaan we nu zien? Wie gaan we nu zien? Wie is dat die daar onder het doek of van achter het doek tevoorschijn komt? Dat is de Heer Jezus. Toen al ging het niet meer zo goed in de kerk, in de gemeente. Dat blijkt uit de rest van dit boek. Er zijn 7 gemeenten en in die 7 gemeenten is niet alles zoals het ooit begon. Het is een beetje in verval geraakt. En dat is misschien wel de aanleiding. Nou, als dat toen al intrede heeft gedaan, hoe dan vandaag? Hoe vandaag? Het prachtige van de Heer Jezus, het schitterende van hem, is langzaam maar zeker weggereduceerd, een beetje uitgevlakt, weggeschoven. En je moet vandaag politiek correct zijn. Je moet vandaag ook zelfs in geestelijke zaken correct zijn. En dan maar niet over Jezus praten. Want ja, dan trap je misschien op de tenen van Mohammedanen of van anderen. Nou, dat is zo ver heen dat ik elke week, ik wil niet over mezelf praten, mailtjes krijg, ik wou zo graag iets van de Heer Jezus horen. Broeder, we horen eigenlijk nooit meer iets over de Heer Jezus. Het gaat wel over God en over godsdienst en over gedrag en over de stem die de christenen zouden moeten laten horen in deze wereld. Daar is genoeg over. Maar over hem, dat is altijd een ondergeschoven onderwerp geworden. Dat was het niet. Maar de Heer wilde per se dat het over hem zou gaan. Waarom zou de Heer Jezus gezegd hebben, je mag mijn dood verkondigen. Weet je wel, bij het avondmaal, het instellen van wat wij avondmaal noemen, heeft hij gezegd, zo dikwijls u dit doet, verkondigt u, proclameert u, zoals heeft Paulus het geformuleerd, proclameert u de Heer Jezus, de dood van de Heer Jezus. Een heel bijzonder voorbeeld vindt u in het Oude Testament. Als de Israëlieten uit Egypte gaan, nou ja, slavernij, moeilijke tijden, op weg naar het beloofde land, was niet in 11 dagen, zoals de Filistijnen dat hadden gedaan, duurde 40 jaar. En tijdens die 40-jarige woestijntocht hebben de Israëlieten iets bijzonders meegenomen. Ik weet niet of u dat weet. Het staat in de Bijbel hoor, ik verzin het echt niet. Ze hebben het gebeente van Jozef meegenomen uit Egypte. Toen Jozef onderkoning was, is zijn vader Jacob gestorven. En Jozef heeft ervoor gezorgd dat er een plechtige begrafenis voor zijn vader zou zijn op de rand van het beloofde land en in het beloofde land. Dat had hij ook kunnen regelen voor zichzelf. Heeft hij niet gedaan. Bewust niet gedaan. Hij heeft gezegd, moest luisteren, als ik nu ga sterven, dan moet je mijn gebeente gereed maken, ergens klaar liggen. En of dat dan gebalsemd is geweest of in ieder geval behandeld is. En dat moet je meenemen als jullie uit Egypte gaan. Nou, dat heeft 400 jaar geduurd. Dus die beenderen van Jozef hebben 400 jaar ongeveer. Hun totale tijd was daar immers 430 jaar voor iemand die plussen en minnen wil. Je vindt het. En zeg maar, circa 400 jaar heeft het lijk van Jozef, heeft het gebeente van Jozef daar nog gestaan. In Egypte, ergens. En toen kwam het moment, Pascha eten, ongezuurde broden eten, uitleiding, een geweldige uittocht met een verheven hand. De Heere zelf leidde hen uit Egypte op weg naar het beloofde land. In Exodus 13 zegt u dan, daar zoekt u het maar op vanmiddag. En ze namen het gebeente van Jozef op en namen het mee. Dan moet u zich voorstellen dat ze, ik weet niet hoe vaak, een soort pleisterplaats gehad hebben. Een soort één nacht soms, twee nachten soms, soms een maand, soms langere tijd, zelfs een jaar in de berg, bij de berg Sinaï. En iedere keer hebben ze het lijk van Jozef, de beenderen van Jozef, weer opgepakt en neergezet. Ik weet niet of anderen dit gezien hebben, ik vermoed niet zo. Maar de Israëlieten hebben daarin laten zien, elke keer, waar ze ook waren, hoe vaak ook, elke keer hebben ze de dood van de redder der wereld herdacht. Dat is nu precies wat de Heer Jezus zelf bedoelde. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls u dit doet, verkondigt u, proclameert u de dood des Heren, totdat hij komt. Het gaat over de Heer Jezus, lieve broeders en zusters, beste vriend. Het gaat over hem. En de duivel zal zijn uiterste best doen om uw aandacht bij hem vandaan te halen en op jezelf te focussen. Dan zijn wij ongeveer de beste of de belangrijkste mensen. En wij moeten er wat aan hebben en wij moeten dit en wij moeten er zegen. En in de gemeente hoor je precies hetzelfde. Ik loop al een paar jaar mee, dat snapt u. En als we geen zegen krijgen, nou dan gaan we weg. Terwijl de Bijbel helemaal niet bedoelt dat je een zegen krijgt. Je moet een zegen zijn. Jij bent niet in de eerste plaats in de gemeente om een zegen te krijgen, maar om daar een zegen te zijn. Dus echt waar, ik wil dat wel bewijzen een keer, maar dit is echt schriftuurlijk. We zijn verkeerd in ons denken gaan staan. De Heer Jezus, geniet u nog van hem? Bent u nog blij met hem? Kunt u nog zeggen, ja, super. En voor wie is dat dan bedoeld? Nou, dat is bedoeld voor zijn dienstknechten. Dit is niet voer voor theologen, dat zegt men vandaag, het laatste Bijbelboek. Dat moet je maar niet in de gemeente gaan behandelen, want dat is zo moeilijk. Er is allemaal beeldspraak en er komen allerlei figuren in voor. Dat is voor de studeerkamer. Nou, mijn antwoord is, om zijn dienstknechten te tonen of te laten zien wat spoedig moet geschieden. Het is zo wezenlijk dat u leert zien dat u, laat ik maar heel eenvoudig zijn, Openbaring 1 van God gekregen hebt om te kijken naar de Heer Jezus. Ik weet niet hoe vaak u foto's gaat bekijken van vroeger of van later. Ik zelf had niet zoveel met foto's. Dus ik liet ze wel eens een beetje hangen, een beetje lopen. Maar feit is dat deze dingen zo essentieel zijn voor u vandaag. En nu ga ik niet op alle details van Openbaring 1 in en ook niet op het karakter van het boek en wat er allemaal in voorkomt. Schitterend, prachtig. Maar ik wil u alleen maar 7 dingen van de Heer Jezus noemen. En nog een 8e als een soort aanvulling daarop. In dit stukje tekst vindt u 7 duidingen van de Heer Jezus. Ik weet niet of u meegeteld hebt toen u dit las of meelas of hoorde lezen. Daarom wordt gezegd, zalig hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie. Dit boek is profetie. Er zijn geloofskringen waar profetie heel erg belangrijk is. Heel vaak terugkomt. Nu, dat geloof ik ook wel. Daar wil ik ook in meegaan. Maar profetie heeft een bedoeling. De Bijbel zegt niet dat ik mag profeteren over u die last hebt van, nou ja, van iets. Of vanwege de kwaal. Of vanwege de moeilijke situatie. De profetie is bedoeld om hem, om de Heer Jezus te openbaren. Dat zegt ditzelfde Bijbelboek, Openbaring 19 vers 10. Openbaring 19 vers 10 zegt nadrukkelijk, het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Dat is de adem van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is profetie. Daarom wordt gezegd in 1 Korinthe 14 bijvoorbeeld dat 2 of 3 profeten spreken in de gemeente. Nou, niet om te zeggen dat we morgen wel of geen windkracht 6 hebben. Dat mag wel aan mij. Maar de inhoud van 2 of 3 profeten zal altijd zijn de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus. Dat is de geest. Dat is de adem van de profetie. Daar gaat het om. En omdat het zo belangrijk is, zal de duivel altijd zijn pijlen daarop richten en proberen u daarvan vandaan, zo ver mogelijk vandaan, en te vertellen, ja, dit is te moeilijk voor jouw publiek, dit moet je anders zien. En bovendien zijn er, ik weet niet hoeveel uitleggingen, ja, van wie dan? Ja, van mensen die misschien de Heer Jezus helemaal niet kennen. Misschien wel geleerd zijn, misschien ongelooflijk veel oude talen kennen, maar het gaat over hem. Het gaat niet over de oude talen, het gaat niet over kennis, het gaat over hem. Het gaat over de Heer Jezus zelf. En het merkwaardige is dat de Heer Jezus zegt dat hij in jou wil wonen door zijn Heilige Geest. Zou je dan niet echt een keer nieuwsgierig zijn van, nou, wie is het dan die in mij woont? Waar hebben we het dan over als we over gemeente zijn, praten, over kerk zijn, praten? Wat is het centrum? Is dat een bepaalde kleur? Is dat een bepaalde manier van denken of manier van zingen? Zijn dat een groep liederen die we wel of niet mooi vinden? Het zijn geen onbelangrijke dingen, liederen. En de kleur is niet onbelangrijk. Maar het gaat ten diepste over die ene. Paulus zegt, ik heb niets anders, de apostel van de heidenen, ik heb niets anders onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Niets anders. Nou, ik wil u meenemen terug. Het is profetie. En die profetie die was toen al nodig, want de tijd is nabij. Dat vond u al in vers 3 aan het eind. Het was toen al tijd om wakker te worden. Gisteravond hoorde ik iemand zeggen voor de radio, het is niet 5 voor 12, het is 1 voor 12. En ik denk dat hij gelijk heeft. Het is bijna zover. Het moet tot een catastrofe, tot een uitbarsting leiden. En dit gaat een keer zo gigantisch hard, dat we ons misschien afvragen, en wij dan, waar zitten wij op dat moment? Wil ik proberen mee te nemen nu. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus. Ik heb ooit de Heer Jezus leren kennen. In mijn geval, ik ben een wat we noemen Calvinistisch gezin, opgegroeid. Ze hebben me meegenomen naar de kerk en ik heb dat fijn gevonden. Ik herinner me nog dat ik zat te huilen als een kleine jongen toen Psalm 56 gezongen werd. Ik prijs in God, ik roem het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Schitterende woorden. Blijf staan. Het gaat me niet om die of dat, maar de Heere wil jou en mij vandaag aanspreken. Maar ik prijs de Heere ook dat er een moment is gekomen, dat is door een zuster uit ons dorpje van toen gebeurd, dat ik de Heer Jezus leerde kennen. Als mijn heiland, als mijn verlosser, dat ik durfde zeggen, Heer Jezus, u bent niet alleen de heiland der wereld. En dan, ja, dat is ergens een heiland, er is ergens iemand die dan het zou willen doen voor jou, maar die in mij is gaan wonen. Die voor mij heel persoonlijk, dat werk aan het kruis heeft gedaan. Dat moment vergeet je nooit weer. Dat verandert alles. Dat noemt de Bijbel wedergeboorte. Niet nog een keer helpt niks. Je komt er net zo uit misschien. Maar van God uitgeboren, leven uit God. Dat betekent dat God, de Heilige Geest, iets aan het uitbaren is. Iets aan het tonen is van de Vader zelf. De tijd is nabij. En dan zegt Johannes een soort groet. En die groet die hoort u misschien elke zondag. Dat laat ik even los hoor. Want het is een hele goede, mooie begroeting. Wat zouden we elkaar beter kunnen toewensen dan dit? Bij votum en groet. Onze hulp is van de Heer. En dan genade en vrede zij u van. En dan komt die enorme opsomming. Maar omdat het zo vaak opgesomd wordt, is het bijna net als met het Onze Vader, als dat mijn vader bad had aan tafel. En dat ging met een sneltreinvaart. Nou, ik heb waarschijnlijk in mijn jonge jaren nooit één zin helemaal goed begrepen of verstaan. De rest van de zinnen dus ook niet, maar niet één zin. Zo vlug, het werd afgeraffeld. Want dan ben je weer af, dan kon je beginnen met de aardappeltjes. En dat gaat ook met deze begroeting. Oh ja, dat is votum en groet. Ja, dat gaat bij onze kerk altijd vooraf. Zo begint het bij ons in de dienst. Ja, goed. Fijn. En dan, maar de eigenlijke preek komt dan later nog. We zingen nog een keer en er is nog een collecte. En ik praat even naar mijn eigen ervaring. Ik heb het heel vaak gehoord. Het is nooit tot me doorgedrongen. Nu gaat God zelf zijn zoon, de Heer Jezus, openbaren. Openbaring van Jezus Christus. Hij laat het dus zien. Hij laat je zien wie hij is. En dat begint heel eenvoudig met genade en vrede zij u. Dat is die toewensing. Dat is een soort zegenbede voor iedereen die luistert en die meekijkt. Maar waar komt die zegenbede vandaan? Waar komt die zegen en die vrede dan vandaan? Van hem die is en die was en die komt. Wie is dat? Dat is Yahweh zelf. De eeuwige. De ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh. De Heere. Met alle hoofdletters. Oh. Dus die Heer Jezus, die is ook Yahweh. Nou, dat is gelijk een schok. Ja, maar dat staat hier. Die zegenbede van vrede en genade, die komt van hem, van onze Heer Jezus. En dat blijkt ook uit de rest van het hele boek, ook al uit de rest van dit hoofdstuk. Komt van hem, die is en die was en die komt. Weet u, de Heer Jezus is niet alleen een soort vreemdeling geweest in Galilea toen. Dat is een mooi lied, overigens, daar wil ik niks afdoen. Maar dat was niet het enige. Hij is Yahweh zelf. Soms zie je dat in de evangeliën. Als de Heer Jezus in de Gethsemane-tuin is, in de hof van Gethsemane is, en dan komt Judas en de hele horde bij hem om hem te arresteren. Hij heeft dus dienaren van de overpriesters, het godsdienstige deel, en dienaren van de politieke leiders, van de Romeinse soldaten bij zich. Twee categorieën. En hij voert ze aan. Het is alsof hij toen al liet zien, er komt een keer een tijd dat de duivel aanvoert, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Dat is het precies hoor. Ze komen op hem aan en willen hem pakken. En zij vragen, wie zoekt u? Wie vraagt dat? De Heer Jezus. Die net dat bidden heeft gehad van, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En zijn zweet werd als bloeddroppels er op de aarde viel. En op dat moment komt er die horde. Wie zoekt u? Vraagt de Heer Jezus. Hij staat daar. Helemaal niet onmachtig. Helemaal niet verdwaasd of zo. Of helemaal niet in tranen of in lijden. Hij is ineens de autoriteit zelf. Hij vraagt wie zoekt u? En ze zeggen Jezus de Nazarener. Dat roepen ze daar. In de tuin. En wat zegt hij dan? Nou, hij noemt zijn naam. Ik ben. Dat is alleen maar zijn naam. De echte ik ben. Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Zijn naam. Op het moment dat hij zijn naam noemt, kletsen ze allemaal achterover. Daar liggen ze. Gelijk gevloerd. Geen zwaard, geen wapentuig verder. Ineens liggen ze. Gevloerd en wel. In de tuin van Gethsemane. Ziet u, als hij zijn naam, Jezus, wat een heerlijke naam. Dat gaf voor mij de vrijmoedigheid om dit stukje te pakken. Ik wil zo graag duidelijk maken dat als hij zijn naam noemt, alles anders wordt. En heeft hij niet zijn naam genoemd in jouw leven? Heeft hij nooit eerder gezegd, ik ben het? Ja, hij is de goede herder, ik ben de... Daarom staat in Johannes zo vaak iets over, ik ben de waarheid, ik ben het licht, ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens, ik ben de ware wijnstok, ik ben. Iedere keer, ik ben is dat. Ik ben. Hij is degene die was en is en komt. Hij blijft. Dus het begint met dat God zegt, ik zal je zelfs vertellen, die man die daar liep in Galilea, of die daar bij het meer van Genezareth stond, of die daar in Jeruzalem op het tempelplein sprak, dat is Yahweh zelf. Dat zal ik je duidelijk maken. Ik zal je duidelijk maken dat hij Yahweh zelf is. 2. De volgende zin is, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Ja, dat is moeilijk. En u denkt aan de Heilige Geest, ik ook. Maar het gaat, denk ik, iets verder dan dat. In ditzelfde Bijbelboek wordt in hoofdstuk 5, ik kan het zo voor u opslaan als u dat wilt, in 5 vers 6 gezegd, dat er op een bepaald moment een lam zal staan als geslacht. 5 vers 6. En dat lam, dat heeft 7 horens en 7 ogen. Die horen duiden op macht, op kracht, op... Van, het is niet een lammetje waar je niet mee hoeft te rekenen, maar er is iemand met de... Nou, die gaat behoorlijk stoten, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk de indruk daarvan, die horen. Maar ook 7 ogen. En nu staat in deze vertaling, maar ook in de meeste andere vertaling staat... Die ogen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Daar horen die 7 geesten direct geklonken aan hem, aan het lam. Dus onderdeel, zal ik zeggen, ik weet niet of ik het zo goed en zuiver formuleer, maar je kunt het niet losmaken van het lam. Het hoort bij het lam. Het is een stuk van het lam. Een deel van het lam. En als hier in Openbaring 1 staat, genade en vrede zei u van hem die is, die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, dan gaat het over dat hij degene is door wie God kijkt, de ogen van het lam, dat hij, de Heer Jezus, het licht is van God. Wij kennen een uitdrukking dat we het licht in de ogen van iemand niet gunnen, weet je wel, dat we iemand dan wel zouden willen uitrangeren. Maar hij, de Heer Jezus, heeft mij gezien. In het plekje waar ik toen opgroeide, in Schilderswolde, Groningerland. En toen ik hem zag, dat komt hè. Als je hem ziet, dan val je als dood aan zijn voeten. Iets verderop in dit eerste hoofdstuk. Maar het fijne is dat de Heer Jezus geduid wordt met, hij is het licht. Hij is oog. Hij ziet het ook. Er komt straks een tijd dat er geen zon en geen maan meer is. En dat er toch licht is. Zo begon in Genesis 1 al de schepping. Er was duisternis en God zei, er zij licht. Dat was voor maan en zon kwamen. God is licht. En er komt een tijd dat het lam... de lamp is en God het licht is, zegt de Bijbel in Openbaring 21. Hoe lang is het geleden dat je in dat licht kwam te staan? Hoe lang is het geleden dat je hem leerde kennen als je heiland, als je verlosser? Ik wil niet over een datum of over een uur praten, want soms is het een proces. Is het een opvoeding van jaren? Is het een proces van jaren? Dat kan best langere tijd geduurd hebben. Zich zijn gaan ontwikkelen. Maar er is wel een moment geweest dat u echt zag. En toen heeft hij mij gezien en ik mocht hem zien. Puntje 3. Dus die is, die was, die komt. Er was 1. Jawel, de geest, het licht van God en het zien van God. Onmiddellijk aan hem verbonden. Dat is hij dus. En van Jezus Christus. Ja, nu gaat het pas over de Heer Jezus, zegt de uitlegger. Nou, ik ken die uitleggingen, ik heb ze denk ik allemaal verslonden. Dan gaat het over en van Jezus Christus, maar dan gaat het hier over. Die de is en die was en die is. En die alle licht van God is, die is op een bepaald moment verschenen als Jezus Christus. Dat gebeurde in Bethlehem. Daar hebben de engelen voor het eerst God gezien. Nooit had een engel God gezien, nooit. Niemand kon God zien en leven. En als ze een beetje in de buurt van de troon waren, u leest Jesaja 6 vanmiddag in alle rust, met 2 bedekken ze hun gezicht, met 2 bedekken ze hun voeten en met 2 zweven ze, die 6 vleugels, al die engelen. Maar ze hebben God nooit, ze bedekken hun gezicht ook. Niemand kon God zien en leven. Niemand. En toen lag daar een baby in de kribbe van Bethlehem. De engelen waren niet meer te houden. Ere zij God, halleluja, zouden we misschien zeggen. Maar goed, hoe dan ook, lofzeggend. Daar op dat moment hebben de engelen voor het eerst God gezien. Wij zijn uit het oosten, waarschijnlijk uit Jordanië of misschien wel uit Iran. Ik ben echt wel oostelijk van Jeruzalem. Die zijn gekomen. Waar is de koning der Joden die geboren is? We hebben zijn sterren gezien. Jezus Christus, de getrouwe getuige. Hij is hier op aarde gekomen om als enige getrouwe getuige te zijn. De enige die kon zeggen wat ik van mijn vader gehoord heb en wat ik bij mijn vader gezien heb, dat zal ik u verkondigen. En dat heeft hij gedaan. Permanent over de vader gesproken. Permanent over de hemel en over de toekomst en over de toekomende dingen gesproken. Niet anders gedaan dan dat. De getrouwe getuige. Jezus Christus. Die is op aarde gekomen. Wie is voor mij op aard gekomen, zingt een lied waar ik vroeger van genoot. Het is de Heer. Wie deed voor mij zijn zoenbloed stromen? Het is de Heer. Dat is de getrouwe getuige. Dat is de Heer Jezus. Dat schitterende van hem. Daar hebben we nog maar drie gehad. Maar diezelfde getrouwe getuige is ook, dat is nummertje vier, de eerstgeborene uit de doden. Dat is wat moeilijker. Eerstgeborene is altijd een duiding van de hoogste in rang. De eerstgeborene van de zonen, nou, dat is dus de hoogste. Die kreeg ook een dubbel deel van de erfenis en zo. Dat vindt u allemaal terug in de Bijbel, als u dat wilt zoeken. Google dat maar eens in, naar het woord eerstgeborene, en je zult ontdekken dat het een hele bijzondere plek is. Daarom heet de gemeente ook een gemeente van eerstgeborenen. Weet u? Niet omdat we het eerste waren, nou, u helemaal niet, en ik ook niet, op bij lange na niet. Maar wel van mensen die een dubbel deel kregen. We zijn gelijk, als het gaat om de erfenis, bijzonder, bijzonder gezegend geraakt. Vanaf hetzelfde moment. Eerstgeboren. Maar zelfs van de doden. Je zou zeggen, nou ja, ja dan is alles over. Dat is niet zo. Het is alsof hier al staat. Moest luisteren, ook die dood zijn. Ik laat even los of ze nu gelovig of niet gelovig zijn. Maar van die doden is hij absoluut de hoogste in rang. De eerste. En bij die doden vind je een tweedeling. Er zitten mensen die zonder Christus zijn. Die zitten in de plaats van pijn. Waar de rijke man uit de geschiedenis, niet de gelijkenis. Alsjeblieft hou vol. Maar uit de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, die is in een plaats van pijn. En ik kan u daar lugubere teksten voor geven uit het boek Jesaja, hoe het daar gaat. Vreselijke dingen. Maar hij is ook waar mijn vader en waar mijn moeder nu zijn. Mijn vader zei aan het eind, het was niet zo'n vrome man, heeft het niet zo mooi gedaan, maar tot ziens in het vaderhuis. Daar was ik blij mee. Mijn moeder was een gelovige vrouw, die heeft echt de Heer Jezus leren kennen. Al heel jong. Maar heeft zich nooit durven uiten. Maar ze is gestorven in vrede. Onze geliefden die zijn ontbonden en nu met Christus, zegt de Bijbel. En hoorden onuitsprekelijke woorden. En daar horen ze dat hij de eerstgeborene is van de doden. Hij is dood geweest, maar hij leeft. Hij is opgestaan, hij leeft. Hij is niet daar gebleven, hij leeft. Hij is in het paradijs geweest. Ik denk dat ze daar zijn aanwezigheid nog ervaren. Maar hij leeft, hij is opgestaan, de Heer Jezus. De eerstgeborene van de doden. Zelfs dat is een troost. Een gigantische troost. Stel dat je hem hier niet meer ziet of zou moeten sterven. Dat betekent voor een gelovige bevordering tot heerlijkheid. Zo zeggen ze dat bij het leger des heils. En daar ben ik het helemaal mee eens. Want dit is de bevordering. Als je nou toch een hogere plek wilt, daar. Daar kun je genieten, eindeloos genieten. En eindeloos horen, luisteren. Eindelijk, zalig zij die horen de woorden van de profetie. Dit is een superplek. Daar kan geen preek tegenop, daar kan geen bijbelstudie tegenop. Dit is gewoon aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Hebben ze nu. Hebben nu bijbelstudie daar. Sorry dat ik het voorzichtig zeg. En als ze dat gedaan hebben, gaan ze hem bezingen. Dan gaan ze dat wat ze net hoorden vertalen in een lied. En dan gaan ze hem de lof en de aanbidding daarvoor brengen. Zo denk ik dat het gaat. De eerstgeborene van de doden. En maar hij is ook, het volgende punt, de vorst van de koningen der aarde. Dat betekent dat Rutte wel wat kan in elkaar gaan frutselen in Den Haag, als het lukt. Of dat meneer Trump allerlei dingen kan zeggen in Amerika, of meneer Poetin in Moskou, of misschien de Ayatollahs in Teheran. Ze kunnen in het Midden-Oosten van alles gaan bekokstoven. Door mij, zegt de schrift, of Psalm 2, regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid. Het is door hem, de overste van de koningen der aarde. Hij is boven alle dingen. Ja, u kunt zeggen, daar zie ik niks van. En als hij dan een beetje macht zou hebben, dan zou hij toch die duivel declasseren. Dat doet hij ook. Maakt u zich niet ongerust. En wij denken in een hele korte tijd, we zijn heel beperkt in onze visie en heel beperkt in ons tijdsbegrip. Maar hij komt en hij zal dat ook gaan doen. Hij zal die plaats innemen, zodat de vorsten, zoals een psalm dat zo prachtig is, ja, elk der vorsten zal zich buigen. Allemaal. Ze maken allemaal een knieval voor hem. Hij is de overste, de vorst van de koningen der aarde. Maar er komt nog iets bij. Hem die ons heeft liefgehad. Dus als God hem openbaar maakt, dan zegt hij, nou, hij is er, was en komt. Hij heeft de zeven geesten gods, die zijn van hem en die horen bij hem. Hij is de getrouwe getuige, Jezus Christus. Hij is de eerstgeborene van de doden. Hij is de overste van de koningen der aarde. Maar hij is ook degene die, nu wil ik het voorzichtig zeggen, jou zo lief had, dat hij voor jou in de dood wilde gaan, dat hij voor jou zijn leven, zijn bloed wilde geven, om je voor altijd vrij te kopen. Nou, ik denk, daar moet je wel amen roepen. Het hoeft voor mij niet om een soort instemmend gemompel te horen, dat de preek een beetje aardig is. Vergeet dat maar. Maar in je hart kun je zeggen, Heer Jezus, ja, hem die mij heeft lief gehad en mij van mijn zonden gewassen heeft in zijn bloed. Er is geen enkel ander middel dan gewassen te worden door het bloed van de Heer Jezus. De wassing des waters door het woord, het bloed van de Heer Jezus. Het enige redmiddel, dat is Christus. En dat mag je aannemen als dat niet zo is. Daar mag je vandaag, vanmorgen, dank je wel voor zeggen. Dat mag je naar je toe halen en dit eenvoudig in je hart leggen. En misschien wel met Billy Graham, misschien wel een van de grootste evangelisten, hij leeft nog trouwens, zeggen, kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. En dat wil hij doen. Hij heeft je lief gehad. Hij wilde zichzelf in de dood geven om mij, om jou, voor altijd gelukkig te maken. En van je zonden te wassen. En dan puntje 6, 7. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hij heeft je, nadat je tot geloof kwam, zegt God nu tegen ons, heeft je niet laten liggen. Stel je voor dat je hier in Sliedrecht bent en je bent tot geloof gekomen en je ligt hier nu nog, ja, weliswaar, nou, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, maar daar lig ik dan. Moet je hier dan blijven wonen? Moet je hier dan blijven liggen? Is dit het eindpunt? Nee, dat is het niet. Want hij heeft je bovendien gemaakt tot koningen. Nou, dat zongen we. Het koninkrijk, met u in het koninkrijk. Dat betekent niet dat ik het nu over het koninkrijk wil hebben, maar ik wil u wel graag zeggen dat u op een bijzondere manier gezegend bent, dat u een buitengewone kwaliteit hebt. U bent geroepen, bedoeld, bestemd om met hem te heersen, met hem te regeren. Die 1000 jaren tekst, letterlijk uit de Bijbel. U bent bedoeld om met hem te zijn straks. Als hij regeert, als hij komt, komen wij met hem. Komen wij samen met hem om te regeren, om te heersen. Maar er is nog een tweede, en dat is niet alleen dat we met hem regeren, maar ook dat we priesters zijn voor God. En dat begint nu al. Aanbidding, lofzegging, de Heere prijzen is iets, hem iets aanbieden. Aanbidden, aanbieden. Dat betekent dat we hem prijzen voor wat hij heeft gedaan. Dat we onze God en onze Vader vertellen. Ja, u hebt ons verteld hoe u naar hem kijkt. U hebt het doek weggetrokken van hem die daar toen aan het kruis hing. U hebt hem aan ons verteld. En wij, we gaan u nu vertellen wat wij van hem gezien hebben. Nou, niet omdat we het beter kunnen of omdat we betere woorden zouden hebben. Onzin. De helft is waarschijnlijk niet eens binnengekomen bij ons van die gedachten. De helft is ons wel aangezegd, maar we hebben het niet gepakt, nog niet gepakt. Maar we gaan de Vader vertellen van hem. Jozef ooit, nog een keer die geschiedenis van Jozef, heeft zijn broers ontvangen toen ze in nood waren, in honger hadden. Ze zochten koren te kopen in Egypte, is gebeurd. En ze hebben ook wel eens een beetje ruzie gemaakt in zijn nabijheid en ook wel voordat hij koning, onderkoning werd. Maar de laatste keer zendt hij hen terug naar vader Jacob met zakken vol koren. Enfin, ik laat de details los. En dan zegt hij tegen zijn broer, vertel mijn vader alles wat je van mij gezien hebt. Ik heb daar in mijn Bijbel, dat is niet deze, maar een andere ooit bijgeschreven. Dit is de kern van aanbidding. De vader vertellen wat je van de Heer Jezus gezien hebt. Je hoeft de vader niet te vertellen dat mijn schuld weg is. Dat heeft hij niet samen met jou. Dat mag je wel zeggen, maar dat heb je niet samen met hem. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, 1 Johannes 1. Dat hebben we dan samen met de Vader. Nou, niet zonder delging. Prachtig voor ons, schitterend. Maar we hebben samen met de Vader een gigantische bewondering voor de Heer Jezus. Precies. God doet een... trekt het doek weg en laat zien wie hij is. En jij mag nu priesterschap gaan invullen. Moet je daar een gave voor hebben? Nee. Moet je daarvoor naar de Bijbelschool? Het kan wel dienen om je meer kennis bij te brengen, maar nee. Hoe gaat dat in zijn werk vandaag? Door eenvoudig te zeggen, dank u wel. Dank u wel voor de Heer Jezus, Vader. Dank u voor hem. Dank u voor dat schitterende cadeau van hem. Dank u voor de openbaring van Jezus Christus. Nou, als dat geklonken is, die ons gemaakt heeft tot priesters voor zijn God en Vader, dan volgt het bijna al. Wat doen die priesters? Nou, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dat is dan onmiddellijk daaraan verbonden. Maar hij komt met de wolken. Wanneer wordt dit allemaal zichtbaar hier op aarde? Nou, nu nog niet. Dat komt als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Toen hij is opgestaan, heeft hij nog een dag of 40 met de discipelen geleefd. En toen is hij naar buiten gelopen, naar de berg Olijfberg. En vandaar is hij naar de hemel gegaan. U weet misschien hoe, met de wagen van God. Het is een beetje technisch, maar sommigen hebben de Bijbelstudies al meegemaakt daarover. De wagen, dat is die gloriewagen van het boek, het bijzondere boek uit het Oude Testament, Ezechiël. Daar staat in hoofdstuk 1 iets van een omschrijving van de Heer. Nou, die wagen die kwam daar bij de berg, iets buiten Jeruzalem, bij de Olijfberg, daar is hij ingestapt. En hij is weggegaan en is bij de oude van dagen gebracht in de hemel, de wolken des hemels. Maar hij komt ook weer terug. Dat hebben de engelen ook gezegd, zoals u hem hebt zien heen gaan, zo komt hij ook weer terug. En dat gebeurt. Wanneer komt hij terug? En waar komt hij dan terug? Nou, op de Olijfberg, zegt de Bijbel, heel precies. Kan niet missen. Dat is dus oostelijk van Jeruzalem, voor alle zekerheid. Dus dat wordt niet in Teheran, dat wordt ook niet in Moskou, dat wordt ook niet in Amerika, in Washington, waar de groten zetelen. Ook niet Den Haag, ook niet Dordrecht, ook niet Schildwolde. Ik maak maar steeds een kleinere plekje. Daar, op de Olijfberg. Daar zijn op dat moment alle volkeren bij elkaar. En die willen één ding. U vindt dit in Zacharia 14 heel precies. Die willen maar één ding. En dat is Israël van de kaart vegen. Eens en voor altijd. En op het moment dat dat schijnt te lukken. Komt hij. Pats. Het teken van de Zoon des Mensen. Maar u en ik. Dat blijkt uit ditzelfde boek Openbaring. Zijn voor die tijd. Voor dat moment opgenomen, hier weggehaald. De gelovigen zijn weggehaald. Die worden bewaard voor de uren van de verzoeking die over het hele aardrijk gaat komen. We worden daarvoor bewaard en we gaan hem tegemoet in de lucht. En we zullen daar bij hem zijn en met hem terugkomen dan. Ik zeg niet dat het op hetzelfde moment is, dezelfde seconde. Nee, dat is niet zo. Daar zit een bepaalde tijd, zit 3,5 jaar tussen, minimaal. Misschien wel meer, maar dat in elk geval. Maar hoe dan ook, wij gaan naar hem. Uw en mijn uitzicht is Christus. En hij zegt, ik kom spoedig en ik ga jullie halen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer om u met mij te brengen. Daar waar ik zelf ben, in het huis van de Vader met de vele woningen. Daar zult u mogen zijn, daar zult u mogen blijven. En als het moment er is dat hij op de wolken verschijnt op de Olijfberg, gaan wij mee. En alle heiligen met hem. Alle heiligen met hem. We komen met hem terug. Om met hem te regeren. Met hem te heersen. Met hem te zijn. De komende 1000 jaren. Dat zegt de Bijbel. Nu, ik wil zo graag duidelijk maken. Dat u hier een prachtige openbaring hebt van Jezus Christus. Dit is de openbaring van Jezus Christus. Eigenlijk vanaf het begin tot het einde. En de Heer wil dit zegenen en in je harten leggen door zijn Heilige Geest. Ik kan het niet. Ik kan het alleen vertellen, een beetje aan je hart brengen, maar dan stop ik. Ik kan niet verder. Maar in mijn eigen hart is vreugde. Grote, grote vreugde, omdat ik de Heer Jezus heb leren kennen als mijn heiland en als mijn verlosser. En dat is de kracht waarin je staat. Dat is je kracht van je getuigenis, van je openbaring, om nu voor hem te gaan. En als je als gemeente bij elkaar bent en zegt, onze heiland, ja, dat is super. Tot dat moment willen we hem dienen. Tot dat moment willen we hem eren. We willen hem groot maken, hem bejubelen in alles wat we hebben. We prijzen zijn naam. Amen. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar zijn en deze ochtend het kleine stukje uit Openbaring 1 mogen lezen. Heel klein stukje maar, met zo'n enorme inhoud. We danken u hartelijk. We wisten het misschien al lang. We hebben het misschien, ik weet niet hoe vaak gelezen. En toch hebben we er toch een beetje overheen gelezen. We willen u danken dat u dat nu in ons hart wilt plaatsen. We willen u danken dat ieder die hier is en de Heer Jezus kent, die geweldige vreugde kent en dit schitterende uitzicht heeft. En als er hier iemand is, of als hier enkelen zijn die de Heer Jezus niet zo kennen, dan willen we bidden dat dit het moment zal zijn waarop ze zeggen, Heer Jezus, kom ook in mijn hart. Ik wil het zo graag dat u in mij gaat wonen. En dat wilt u, Heer Jezus. Dat wilt u ook, onze God, onze Vader. We danken u, Vader, dat u zo geniet van de Heer Jezus. U hebt die openbaring van Jezus Christus gegeven aan ons. U geniet daar al van. Hij is naast u in de troon. U hebt hem aan uw rechterhand. En u geniet van hem. Uw welgevallen. Uw enige geborene. De liefelijkheid van u. Dank u wel voor hem. We zien uit naar het moment waarop de Heer Jezus ons daar ook brengt. En we zien ook uit naar het moment waarop hier op aarde, waar hij verguisd en miskend werd, waar hij gekruisigd werd, dat hij hier op aarde verschijnt in de verschijning zoals we dat nu vanmorgen hebben gelezen in Openbaring 1. We danken u dat de volken dat zullen zien. We willen u danken dat hij die doorstoken werd, zo zal verschijnen. Ik heb het werk volbracht. We danken u voor uw Zoon, onze God, onze Vader. Amen.